We lezen, en dat wist u waarschijnlijk, uit het boek Job. Dat hele bijzondere Bijbelboek. We hebben geprobeerd om daar wat dingen neer te zetten, te overdenken, te belichten. En nu is aan de beurt het stukje over die zogenaamde vierde vriend. Er waren aanvankelijk drie vrienden die bij Job op bezoek kwamen. De moeilijke dingen zagen en hebben geprobeerd om Job te helpen. Ik denk van de wal in de sloot. Het boek Job zelf zegt aan het eind dat die drie vrienden niet juist van Job hebben gesproken. Ook niet juist hebben gesproken van Jahweh, van de Heere. Dat betekent dus dat het niet onze kwalificatie is, dat het eigenlijk niet de goede route is, maar dat het de kwalificatie van de schrift is. En dat is natuurlijk veel belangrijker. En dan komt, als die drie vrienden uitgesproken zijn, nog een keer en nog een keer, en Job zijn repliek, zijn antwoord, nog een keer en nog een keer. Als die drie vrienden uitgesproken zijn, dan komt er ineens een vierde vriend, waarvan we niet in het begin iets hoorden, maar die er dan toch blijkt te zijn. Hoofdstuk 32. Hoofdstuk 32. Toen hielden deze drie mannen op Job te antwoorden. Dus dat zijn die eerste drie vrienden. Omdat hij in zijn eigen ogen rechtvaardig was. En toen ontstak de woede van Elihu, de zoon van Barachael, de Buziet, uit het geslacht van Ram. Tegen Job ontstak zijn woede, omdat die zichzelf rechtvaardigde tegenover God. En zijn woede ontstak ook tegen zijn drie vrienden, omdat zij geen antwoord vonden, maar Job toch schuldig verklaarden. Maar Elihu had met spreken gewacht op Job, omdat zij ouder van dagen waren dan hij. En toen Elihu echter zag dat er geen antwoord was in de mond van de drie mannen, ontstak zijn woede. En daarom antwoordde Elihu de zoon van Barachael, de Buziet, en zei: ik ben jonger van dagen, maar jullie zijn stokoud. Daarom was ik beschroomd en bevreesd om jullie met mijn gevoelen te vertellen. Ik zei: laat de dagen spreken en de veelheid van jaren wijsheid bekend maken. Voorwaar, het is de geest van God in de sterveling en de adem van de Almachtige die hen verstandig maakt. Niet de velen van jaren zijn wijs, niet de oude mensen begrijpen het recht. Daarom zeg ik: luister naar mij, ook ik zal mijn gevoelen vertellen. Ik heb gewacht op jullie woorden, ik heb al jullie inzichten aangehoord, tot jullie naar woorden moesten zoeken. Ik heb op jullie gelet. En zie, er is niemand die Job kon overtuigen. Niemand van jullie die zijn woorden beantwoordde. Vers 21. Laat ik voor niemand partij trekken en geen mens naar de mond praten. Want ik kan niemand naar de mond praten. Meteen zou mijn maker mij wegnemen. Maar luister nu toch naar mijn betoog, Job, en hoor al mijn woorden aan. Zie toch, ik heb mijn mond geopend, mijn tong spreekt onder mijn gehemelte. Wat ik zeg, zal de oprechtheid van mijn hart uitspreken, en de kennis van mijn lippen dat wat zuiver is. De geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt. Nu stop ik even. Dat is dus de aanhef van een heel hoofdstuk op de toespraak die vierde vriend nu gaat houden. En natuurlijk is al lang nagedacht in de loop van de tijd over wie zou die vierde vriend nu zijn. Zijn naam is er, zijn afkomst ook. Maar wat is de zin van dit bijzondere stuk in het boek van Job? Nou, ik denk een hele bijzondere. Het slotstuk van het boek Job, even los van het allerlaatste hoofdstuk waarin Job tot inkeer komt en Job die vrienden zal mogen zegenen en voor die vrienden mag gaan bidden. Maar het slot is voor de Heere zelf. Het woord Jahwe komt in die zin niet voor. Het is God, de Almachtige, de Schepper. We weten niet precies wanneer dit boek Job is ontstaan. Dat is de eerste keer al gezegd. Of het door Salomo is zou zijn geschreven. Ik veronderstel van niet, maar ik kan het ook niet ontkennen, want er staat gewoon geen datum bij. Of dat het door Mozes zou zijn ingegeven en verteld. Of dat het een tijdgenoot van Abraham is geweest, nog eerder. Of misschien nog eerder. We weten het niet. Laat het ook maar los. Het was dus, zoals Job vroom, godvrezend was, wijkend van het kwaad en bovendien een soort herdersvorst was, met veel vee, veel slaven, slavinnen, met veel spullen om zich heen. Zo waren ook die vrienden, laten we zeggen, koninkjes, vorsten in hun eigen gebieden. Maar nu komt die vierde vriend. Die heeft alles aangehoord. En die is tot de conclusie gekomen, wat ze gezegd hebben is onjuist. Ze beschuldigen Job, maar ze hebben geen benen om op te staan. Dat blijkt ook uit de schrift. Niet dat Job het zo goed doet. Hij heeft God eigenlijk uitgedaagd. Van, hoe kunt u nu die zo rechtvaardig met mij in deze ongelukkige situaties brengen? Hoe bestaat dat? Zo ongeveer is het gegaan. De vrienden hebben gezegd, Job, er moet met jou iets helemaal grondig fout zijn. Want als het een beetje gelovig is, dan zou God je zegenen. En als God je nu niet zegent, is dus de schuld duidelijk. Dat ligt bij jezelf. Dus probeer die schuld maar aan te praten. En dan komt er vanzelf een complex van, ja, ik ben schuldig of het is allemaal niks met mij. De vierde vriend is nu aan het woord. Ik heb wel eens geroepen, misschien is dat een beetje een schot voor de boeg, dat je hierbij eigenlijk zou moeten denken aan iemand die wel precies weet hoe het zit. Dat zou dus de Heilige Geest kunnen zijn. Die merkwaardige vierde vriend die erbij was, zich al die tijd stil heeft gehouden, niks heeft gezegd. Al die verhalen waar u zoveel moeite mee hebt om ze echt een keer te lezen. Wees maar eerlijk, u slaat wel eens een stukje over. Maar al die verhalen heeft hij aangehoord en opgeslagen. En nu probeert hij ook nog iets te zeggen. En hij beschuldigt Job in dit hele stuk van hem niet. Dat is heel apart. Hij doet het echt heel anders. Hij probeert duidelijk te maken wie die God is, tegen wie Job zich een beetje verzet. En als je dat hele stuk van hoofdstuk 32 tot en met 37, tot en met hoofdstuk 37 leest, dan krijg je een soort idee van, is dit een inleiding op wat de Heere God zelf vanaf hoofdstuk 38 wil gaan zeggen? Mijn antwoord is, dat is de sleutel. Dus dat hele stuk van die vierde vriend is een intree of een entree, hoe je het ook noemen wilt, tot wat Jahwe, wat de Heere zelf wil gaan zeggen vanaf hoofdstuk 38. En als u aan het eind van hoofdstuk 37, het slotstukje van die vierde vriend hoort, en u gaat onmiddellijk doorlezen naar hoofdstuk 38, dan is het alsof het naadloos verder gaat. Ook met het onderwerp wat in hoofdstuk 37 aan het eind nog benoemd wordt. Heel merkwaardig. Ik denk, hoe kan ik het vergelijken met Johannes de Doper, die de Heer Jezus introduceerde? Zo ongeveer. Oh, ik werd er stil van vandaag. Hoe is er iemand voor de Heer Jezus uitgezonden? Waarvan de Heer Jezus zegt, dat is de grootste van alle profeten. Er is ook niemand groter dan hij. Die hele bijzondere. Of bent u het misschien die uitgezonden is voor de Heer Jezus terugkomt, voor hij hier op aarde zijn glorie en zijn rijk vestigt? Ben ik het misschien? Ik bedoel, ik wil niet zo een titel hebben. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, dat hele stuk van die vierde vriend is een opstap naar het prachtige wat de Heer zelf wil gaan zeggen en waar iedereen sprakeloos is. Ook Job is sprakeloos. En ook Job zegt, sorry Heer, ik doe boete, ik kom tot inkeer, ik erken, ik beleid, ik blijf nergens. Dit stukje tekst in het Jobboek is echt uniek. En nu is het voor mij in één avond onmogelijk om al die hoofdstukken, laat ik maar zeggen, vers voor vers te behandelen. Dat had ik wel willen doen, maar dat kan niet. Ik heb het geprobeerd te bestuderen nog een keer. En ik heb geprobeerd daar een samenvatting van te maken voor mezelf. En die samenvatting ga ik met u delen. Ik lees daar steeds ook een tekst bij of twee teksten bij uit de diverse hoofdstukjes. En misschien komt u met mij tot verwondering. Dat hoop ik. Dat bid ik, dat bad ik vandaag. Toen ik een beetje gepakt werd om het op een bepaalde manier te zeggen. Toen dacht ik, ik wou die emotie ook wel overbrengen. Ik ben een emotioneel iemand. Het raakt mij tot in het diepst van mijn gevoel, van mijn bestaan. Hoofdstuk 33. Dus die 32e hoofdstuk, dat is een entree op die entree. Dus het even introduceren van die vierde vriend. Maar hoofdstuk 33. Ik lees dat hoofdstuk niet voor, maar een paar dingen eruit wel. Vers 12. Maar zie, antwoord ik jou, Job, hierin ben je niet rechtvaardig, want God is groter dan een sterveling. Waarom heb je hem ter verantwoording geroepen? Hij legt immers van geen van zijn daden verantwoording af. Want God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op in een droom. Daar wordt helemaal prachtig getekend hoe iemand tot geloof, tot inkeer kan komen. En dat wordt eigenlijk op een hele bijzondere manier uitgewerkt. Maar het eerste is, en dat is ook het eerste van zeven punten die ik vanavond wil gaan benoemen, onderstrepen. God is groter dan een sterveling. Dus het is het begin van hoofdstuk 33, vers 12. Want God is groter dan een sterveling. Er gebeurt ook vandaag van alles. Geert heeft in zijn inleiding zo pas even gerefereerd aan dat wat in Turkije en Syrië gebeurt. Er zijn de enorme schokken. Er zijn enorme gebeurtenissen. Maar er zijn ook enorme gebeurtenissen in het leven van Job geweest. Alles in vrijwel één dag weg. Zijn kinderen, zijn bezit, alles. Zijn vrouw die zegt, zeg God vaarwel en sterf. In één klap, alles weg. Waarom? De vrienden zeggen, nou, zeg maar wat je gedaan hebt. Misschien kunnen we voor je bidden. Maar Job zegt, ik zou niet weten wat. Hij was vroom, godvrezend, wijkend van het kwaad. Hij had eigenlijk niks gedaan, bij zijn weten. Hij had het niet verdiend. Nou, dat lijkt wel de taal van vandaag. Nee, ze hebben het niet verdiend dat dit of dit gebeurt. Zou u durven zeggen, in alle omstandigheden van je eigen leven, God is groter dan een sterveling? Zijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. Zijn weg is ook hoger dan jouw weg, zegt de Bijbel. Maar zou je het voor jezelf durven zeggen, als het heel moeilijk is, als het zwaar is, als er hele moeilijke dingen zijn? God is groter dan een sterveling. Het ontzag hebben voor de Heere, het respect hebben voor Hem, dat wordt bijvoorbeeld in het Spreukenboek of in het Predikerboek de vreze des Heeren genoemd. Het ontzag hebben voor de Heere, dat is niet de angst voor de Heere, de bangheid voor Hem, maar het ontzag hebben voor Hem. Hij is groter, Hij is heerlijker, Hij is verhevener. Hij is veel wijzer dan wij met z'n allen. God is groter dan een sterveling. Zou u durven zeggen, als dat uitgangspunt wordt van je denken en van je beoordeling over moeilijke situaties, maar ook dingen die in je eigen leven heel anders gaan dan je jezelf had ingedacht, en waar je misschien tegenaan loopt in de familie of in de kring van broeders, zusters, of in de wereld of op de werkvloer. God is groter. Hij is meer, Hij is hoger. We kunnen onze kinderen makkelijk wat leren. God is goed, en God is goed, en God is goed, en God is groot, en God is groot. Maar als we zelf aan de beurt zijn, dan denken we, ja, nee, zo had ik het niet bedoeld. En zo, ik kan het ook niet snappen. En ik begrijp ook niet dat u zo bent. Maar het accepteren bij voorbaat van, Hij is groter dan een sterveling. Dat kunt u alleen maar snappen als u kijkt naar wat God gedaan heeft. En dat zeg ik tegen u van het Nieuwe Testament, van de nieuwe bedeling. Toen God zijn Zoon gaf, de allerhoogste, de allermooiste, de allerbeste, het er ook maar één, die boven alle dingen stond, die de schepper is geweest. Boven alle dingen was Hij. En Hij, de Heer Jezus, kwam hier op aarde. God zond zijn Zoon uit. God is groter dan een sterveling. Maar er liep iemand die leek op een sterveling. Die notabene ook nog stierf als mens. Maar dat God-element in hem, dat Yahweh-element in de Heer Jezus, dat is nooit gestorven. Dat was er ook toen hij daar aan het kruis hing. Dat is nooit weg geweest. God is groter dan een sterveling. Hij is meer dan wie ook. De evolutiegedachte wil de schepper een beetje gelijk maken aan de ontwikkeling van de mens. Dan is het eigenlijk al in ons, dan zit het al in ons ingebakken, of we hebben dat al. Nee, probeer nu eens duidelijk te maken voor jezelf, en zeg dat maar eens in je gebed of in je dankzegging. Vader, ik begrijp u niet, ik kan het ook nu allemaal uitleggen, maar u bent groter dan wie ook. En u bent meer dan wie ook. Dat geeft een stukje rust. Want als er dan iets gebeurt en we zeggen, Heere God, wat bedoelt u daarmee? Dan gaan we in de eerste plaats zeggen, of het begrijpen, dat is een tweede. Maar u bent groter, u bent anders, u bent gewoon anders. U bent hoger, dieper, verder dan wie ook. Dat is het eerste punt van mijn toespraak. Dat zegt die vierde vriend. Die vierde vriend zegt bovendien, in hetzelfde hoofdstuk 33 nog, want God spreekt op één keer, twee keer, ik zei dat zo pas al, maar men slaat er geen acht op en dat wordt helemaal uitgewerkt. Maar dat één of twee keer spreken, en als er dan een vers 8, vers 23 van hoofdstuk 33, als er dan een afgezant bij hem is, een bemiddelaar, één uit duizend, om de mens bekend te maken wat zijn recht is, dan zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf. Ik heb verzoening gevonden, dus deze vertaling, ik citeer nou niet altijd, maar de NBG-vertaling, waar ik vroeger een beetje mee opgegroeid ben, ik heb de losprijs ontvangen. Dit doet de Heere. Job, luister, hij is groter dan allen. En hij doet twee keer, drie keer met een mens iets bijzonders. Nou, een van die keren, Job, dat is jouw situatie van vandaag. Dus de Heere, er wordt gezegd, Job, hij die groter is dan wie ook en dan wat ook, die doet met jou iets, die brengt een bepaalde gebeurtenis in jouw leven. Eén of twee keer doet hij dat. Om iets, om je ziel te redden. Om je van de groeven te redden. Dit doet de Heere, dat doet hij met iedereen hoor. We hebben op grond van deze tekst, aan weet ik veel wie allemaal ooit uitgeroepen, elk mens, wie ook, waar ook, heeft twee opgelegde kansen van God gekregen. Of drie. In zijn leven. En dan kun je eraan voorbij gaan, je kunt het negeren, maar je kunt het ook accepteren en het gaan verwerken. Althans, proberen te verwerken. Job, dit is een van die gebeurtenissen die God in jouw leven brengt. En waarom doet hij dat? Om met jou verder te komen. Om je dichter bij hemzelf te brengen. Hoort u die vierde vriend zeggen? Niet beschuldigen van dit heb je fout gedaan en dat zie je niet goed. Maar dat prachtige heilsplan van Yahweh, het wezen van Yahweh, van de Heere zelf, neer te zetten en daar iets bijzonders mee te doen. We hebben nu twee dingetjes gezien van die vierde vriend. God is groter dan wie ook. En hij gaat met jou, met mij, met ons, met ieder mens twee keer een hele bijzondere route. Nou, dan vindt u dat die bijzondere route wel een soort gouden koets had mogen zijn, waarin je dus even vertroeteld wordt en een ei over je bol krijgt en een kopje koffie onderweg alsjeblieft met een appeltaartje. Dat is ongeveer ons idee van, als God dan wat wil doen in ons leven, dan moet het ook zoiets zijn. Is dat zo? U weet ook wel, en dat weet je, dat die moeilijke periode in je leven je dichtst bij de Heer Jezus heeft gebracht. Dat juist daar ineens de glorie van God zichtbaar werd. Wat is de moeilijkste periode in het leven van de Heer Jezus? Dat was toen hij aan het kruis zijn leven gaf. En juist daar is de wijsheid van God, daar had ik het de vorige keer over, is de wijsheid van God geopenbaard als nooit, nooit eerder. De duivel dacht dat hij toen gewonnen had. En juist daar verloor hij. Uitgerekend daar. Dit doet de Heere. Job, luister, die dit allemaal doet en toelaat, die is groter dan de sterveling. En dit is één van die momenten in jouw leven om dichterbij te komen, om je tenslotte te voorzien van een afgezant die bij hem is, een man uit duizend. Om je leven te redden van de groeven. Ik heb de losprijs ontvangen. Nou, kan ik alleen maar zeggen. Heer Jezus, ik zit midden in de prut. Even symbolisch. Dat heb ik niet persoonlijk op dit moment, zeker niet. Maar we zitten midden in de narigheid. En dan komt er iemand naar je toe. Weet je, God heeft een afgezand. Wie zou dat zijn? Nou, daar heeft Job misschien best naar gevist en naar gezocht. Maar die afgezand is in het Nieuwe Testament
Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als dan een enige geborene, vol van genade en waarheid. En die afgezant, die staat bij je. Dat is die man uit duizend, meer dan hij, is er niet. Dat is die uitgelezen iemand. En hij heeft de losprijs betaald. Hij heeft betaald. Dit is zo'n opsteker voor Job geweest. Begrijp je, dit is geen vermanende tekst. Geen, nog een vriend die een keer zegt wat je allemaal niet goed gedaan hebt. Maar dit is iemand die iets schetst, iets neerzet in dit leven van Job. Waardoor het een heel bijzonder, hele bijzondere glans krijgt. Laat ik het maar zo vertalen. Ik ben er blij van. Dan hoofdstuk 34. Ik kan niet alles lezen, maar bij God is geen goddeloosheid, zegt die vierde vriend. Met andere woorden, hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij kan niet anders dan zichzelf zijn. Dus wij kunnen nog God dienen en ook nog een stukje goddeloosheid misschien hebben. Of omarmen, of misschien wel bekritiseren, dat kan ook nog. Maar dat is er bij hem helemaal niet. Dus dat kan helemaal niet. En vers 12 van hoofdstuk 34. Ja, het is waar. Er is bij God, God handelt niet goddeloos. En dat was ook al in vers 10 te vinden. Er is bij God geen sprake van goddeloosheid. Dat kan niet. Maar vers 23 van dat prachtige hoofdstuk zegt, zo mooi zeker, hij legt de mens niet te veel op, zodat God in het gericht zou kunnen komen. Hij verplettert de machtigen zonder dat men het doorgronden kan. En stelt anderen in hun plaats, omdat hij hun werken kent. Keert hij hen 's nachts om en zij worden verbrijzeld. Maar probeert u dus, vers 23, zeker, hij legt de mens niet te veel op. Hoort u het Nieuwe Testament zeggen dat u niet boven vermogen verzocht wordt? Hoort u de Heer Jezus zeggen, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven. Ik hoor het die vierde vriend zeggen. God legt niet te veel op je. En Job vond het zoveel. Hij was daardoor verpletterd geraakt. Hij was helemaal op nul uitgekomen, zo gezegd. En toch is dit prachtige hier te vinden in onze Bijbel. Van die vierde vriend. Die zegt, maar bij God is het anders. Want als hij moeilijkheden brengt, geeft hij met de moeilijkheden ook de uitkomst. Hij gaat je helpen. Hij is die helper, groot van kracht. Johannes de Heer liet steeds bereid. Hij is er. En de Heer Jezus zegt, je kunt rust vinden voor je ziel. Ik weet niet hoe vaak daarover nagedacht, mijn zwager was helemaal aan het eind van zijn kunnen. Ik bedoel dan zijn geestelijk vermogen. Hij heeft zichzelf van het leven benomen. We hadden met hem gepraat en andere familieleden hebben hem opgenomen. Wij ook, maar andere familieleden ook. En dan komt de begrafenis en dan wil je de begrafenis doen. Wat moet je nu zeggen op een begraafplaats waar iedereen weet hoe hij aan zijn eind gekomen was? Wat moet je dan zeggen? Nou, ik wist het niet. Ik heb u misschien dit vaker verteld. En ik heb daar gezeten op een begraafplaats in Eindhoven. Op een bankje met Henny en we hebben gebeden. Alleen maar gebeden. Ik had geen idee wat ik zou moeten zeggen. Matthäus 11. Echt, dat krijg je ingegeven. Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Maar het tweede stukje. Neem mijn juk op je. Want mijn juk is zacht, mijn last is licht en je zult rust vinden voor je ziel. A, rust vinden en rust hebben voor je ziel. Twee keer rust. Twee anders, verschillend. Mijn zwager had de Heer Jezus leren kennen. Hij had rust gevonden. Maar voor zijn ziel veel te zwaar. Hij is er uiteindelijk door verpletterd geraakt, gestorven. Maar de Heer Jezus zegt, je moet mijn juk opnemen, niet jouw eigen juk. Jouw eigen juk opnemen, dat gaat naar de ondergang. Dat kan niet anders. Dat is zo zwaar, dat red je niet. Maar als je mijn juk op je nek neemt, dan heb je, mijn juk is zacht, mijn last is licht. En je zult rust vinden voor je ziel. Dan komt er een innerlijke rust. Die vierde vriend zegt dit. Ik las het, toen dacht ik, wat mooi dat dat in het Oude Testament al staat. Wat prachtig dat het Nieuwe Testament dit helemaal uitwerkt voor de gelovigen van vandaag. Je zou die vierde vriend wel op bezoek willen hebben. Ik wel. Die tegen je zegt, God is groter. Groter dan de moeilijkheden. En hij spreekt. Eén of twee keer. Dus in die moeilijkheden spreekt hij. En je gaat er niet onderdoor. Je wordt er niet door verpletterd. Je zult rust vinden voor je ziel. Nou, zo'n prediker zou ik wel een bezoek willen hebben. En niet die mensen die zeggen, ja, je gaat dit. Hard verloren gaan. Toestanden. Niet meer bruikbaar zijn voor de Heere. Een prachtige, prachtige duiding. Hoofdstuk 35. Vers 10. Maar niemand zegt, waar is God, mijn maker? Dat is dus wat er gezegd wordt door die vierde vriend. De maker, met een hoofdletter, God, de maker, die psalmen geeft in de nacht. En die ons meer wijsheid brengt dan de dieren op aarde en ons wijzer maakt dan de vogels van de lucht. Door eerst, hij geeft psalmen in de nacht. Nou, ik denk dat nu iedereen al een beetje denkt, oh ja, weet ik, Paulus, Silas, gevangenis, Filippi, pak slaag in de gevangenis. En ze hebben met bebloede ruggen, voordat de aardbeving kwam hoor, psalmen gezongen in de nacht. Daar heb je ze. Dat. En toen kwam die aardbeving. Ik weet wel dat u een relatie gaat leggen met Syrië, met Turkije, nu vandaag eventjes, omdat dat zo ja, actueel is. Maar heb u dat? Kunt u zingen? Als het moeilijk is. Een jonge man die ging naar de predikant en zei, ik heb zo last van gedachten aan vloeken en zo. En toen zei de predikant, weet je wat je doen moet? Iedere keer als je geneiging hebt om te vloeken, moet je halleluja gaan roepen. Nou, dat heeft hij een tijdje volgehouden. En toen loopt de dominee een keer buiten de plaats, een beetje in het veld. En dan ligt die jonge man, diezelfde jonge man, die ligt daar even te vloeken. En toen zei hij, als je nou een beetje je rug in de brandnetels ligt, roept u dan halleluja of wat doet u dan? Dat schijnt echt gebeurd te zijn. Maar wat zeg jij nu, als je het moeilijk hebt? Psalmen in de nacht. Dit is wat, dat je God zou zeggen, ik begrijp u niet, maar ik geloof dat u mijn vader bent. Ik geloof dat u boven alle dingen staat en dat u er bent en dat u me uit die moeilijke dingen redt, dat u me verlost en dat u me een geweldige zegen gaat geven. Psalmen zingen in de nacht. Hetzelfde vers zegt, hij brengt mij wijsheid bij, meer dan bij dieren. Met andere woorden, als je op dit moment zinkt in de moeilijke dingen, dan gaat God je wijsheid geven om te snappen waarom die dingen ook in jou... Daar begon het niet mee. Dit is midden in het proces. Dat wijsheid krijgen, hadden we de vorige keer met Job 28, de wijsheid en zo, daar heb ik over gesproken, die uiteindelijk uitkomt bij het kruis van Golgotha en bij tafel van de Heer met brood en wijn. Spreuken 9. De wijsheid heeft een tafel en aan die tafel is brood en wijn. Daar is Gods wijsheid, daar kom je uit. Bij het offer van onze Heer Jezus, bij dat wat hij gedaan heeft en bij wat hij is en wie hij is. Maar hij geeft ook jouw onderwijs. En ik ben zo blij met het onderwijs van de Heer Jezus. Dat komt straks nog een keer. Maar die wijsheid die God gaat geven, het is onvoorstelbaar. Dit is troost. Dat betekent niet dat de omstandigheden per se onmiddellijk veranderen. Die zijn nog precies gelijk. Er is nog niks in gebeurd. Maar je kijk op de omstandigheden is compleet anders. Dat is veranderd intussen. En dat is het proces hier van die vierde vriend. Om je te laten kijken naar de Heer zelf. En bij hem is vergeving, bij hem is liefde, bij hem is genade. Dat hebben we allemaal niet zo erg. Een beetje, ik hoop ik. Maar zoals Yahweh dat heeft, dat hebben wij niet. En dat is zichtbaar in de Heer Jezus, daar aan het kruis. Maar je ziet weer die vierde vriend die iets naar voren schuift, waarvan ik dacht vanmiddag nog een keer toen ik het voor de zoveelste keer las. Prachtig. Amen. Daar word ik blij van. Dat we te maken hebben met zo iemand die boven alle dingen staat, maar die ook verzoening zoekt. En dat geregeld heeft door zijn eigen zoon niet te sparen, maar hem voor ons allen over te geven. Hoofdstuk 36. Vers 22. Ik zei dat zo pas al. Dus hoofdstuk 36. Weer diezelfde vierde vriend. Zie, God is hoog verheven door zijn kracht. Wie is een leraar als hij? Wie heeft hem zijn weg voorgeschreven? Of wie heeft gezegd, u hebt onrecht gedaan? Hij gaat de leraar zijn. Als in de toekomst Joël 2 vers 23... Joël 2 vers 23... in vervulling gaat, want God geeft de leraar ter gerechtigheid, zegt Joël 2, profetisch. En Nicodemus in het Nieuwe Testament, dat was een leraar in Israël, gaf les aan de school van Gamaliel, waar Paulus les kreeg en Stefanus, daar. Nicodemus komt bij de Heer Jezus en zegt, u bent de leraar van God gekomen. Dat is het hoogste compliment wat er gegeven kon worden. Al die schriftgeleerden, die leraren, hebben hem willen wegstoten. Ze voelden concurrentie waarschijnlijk. Maar Nicodemus zei, u bent dat. De Heer Jezus noemt Nicodemus, u bent de leraar in Israël. Maar Nicodemus noemt hem, u bent de leraar van God. En hier staat het. Hij geeft het. In de moeilijke dingen. Op het allerhoogste is Gods les en los Gods lesgever, de leraar, zichtbaar aan het kruis van Golgotha. Daar is het gezien. Daar is die wijsheid van God vorige keer zichtbaar geworden. U bent die leraar van God gekomen en u bent bijzonder. U bent bijzonder en God is groot. Hij is groot. Vers 26. Zie, God is groot en we begrijpen hem niet. Het getal van zijn jaren is niet te doorgronden. Want hij trekt de waterdruppels omhoog. Ja, hij kan niet laat regenen, dat doet hij ook, maar hij trekt ze omhoog. En die na zijn damp regen uitgieten op zijn tijd. De taal is al een beetje... De taal van de Here vanaf hoofdstuk 38, dan gaat het over de schepping, dan gaat het over sneeuw, dan gaat het over ijs, dan gaat het over de dieren die daar te vinden zijn. Maar dit komt nu al wat naar voren. Maar u en ik kijken nu met die vierde vriend ineens naar hem. En dat is nu precies wat hij bedoelt. Je moet naar hem kijken. Je kunt dus naar die moeilijkheden blijven kijken en zeggen, hoe komt het toch? En wiens schuld is dat? En hoe lossen we dit op? En kunnen we niet een conferentie beleggen? En kan er niet een soort wereldconferentie van allerlei staatshoofden komen? En kunnen er geen afspraken gemaakt worden? Vastleggen? Protocollen? Ja, dat is onze methode. Maar de vierde vriend zegt, dat is niet Gods methode. Je moet omhoog kijken. Moet me niet kwalijk nemen, lieve broeders en zusters. Maar ik vind het zo teer en zo bijzonder dat dit in uw Bijbel staat. In dit boekje op. Juist daar. Waarvan je zegt, ja, daar kunnen we geen kant meer op. Daar weten we helemaal niks van. En dit wordt dit aangereikt. Nou, het wordt prachtig. Hoofdstuk 37. Uit het noorden komt goud. En nu komt de zin die ik bedoel. Bij God is een ontzagwekkende majesteit. Ik heb u nu zeven karakteristiekjes gegeven. En luistert u later nou nog maar een keer en probeer ze maar alle zeven op te schrijven voor jezelf. Een klein lijstje. Het helpt je in alle moeilijke situaties. Persoonlijk, lichamelijk, maar ook in de kerk, in de gemeenschap. Het helpt je in je visie naar buiten toe. Maar het kan je zo helpen naar anderen toe. En ga nu niet met de vermanende vinger van dit ging fout, of dit heb je fout gedaan. Dat is wel zo. Er is niet één goed, zelfs niet tot één toe. Die bestaan helemaal niet. Als die zou hebben bestaan, dan was het onzin geweest dat de Heer Jezus kwam. Maar juist uit het feit dat hij hier gekomen is, blijkt dat er niet één goed is. Niet één. Met alle vroomheid die u kunt bedenken. Nee, had niet kunnen helpen. Alleen hij. En bij hem is een ontzagwekkende majesteit. En die majesteit van God is openbaar geworden. Soms een glimp als de discipelen de Heer Jezus in heerlijkheid zagen op de berg van de verheerlijking. En daar ineens in gesprek met Mozes en in gesprek met Elia, wetprofeten. Maar waarschijnlijk ook met die beide mannen die ooit in de holte van de rots, de Horeb-rots, hebben gestaan. Alleen die twee. En die allebei daar de heerlijkheid van God hebben zien voorbijgaan. En daar heeft hij zich geopenbaard. Ontzagwekkende majesteit. En als we hem zien in de hemel, lieve broeders, zusters. En we komen daar aan. Dan zijn we alle moeite vergeten. Ja, sowieso. En dan is alle pijn over. Maar dan zien we zijn glorie, zijn grootheid, zijn majesteit. En we gaan ons buigen voor hem. We gaan knielen. We gaan hem aanbidden. Hem groot maken. Hem alle dank, alle aanbidding geven die maar denkbaar is. Dat komt nog. Maar nu, uw geloof. Op weg daarheen zegt de vierde vriend tegen Job. En dus ook tegen jou. Want het is tot voorbeeld voor ons geschreven op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Wat tevoren geschreven is, is voor ons geschreven. Je moet naar hem kijken. En eigenlijk is dat de summarizing van het hele verhaal. Kijk omhoog. Dat is een lied in de wereld. Kijk omhoog, Sammy. Ik weet het wel. Ik wil die kant niet op. Maar ik zou het even willen zeggen. Kijk omhoog daartoe. Kijk dus wie hij is. Wat er allemaal gebeurt Hij is boven alles. Hij is hoger dan je denkt. Hij is meer dan je denkt. Meer dan wij kunnen bevroeden. Hij is groter. En hij spreekt 1 of 2 keer met jou. Hij doet bepaalde gebeurtenissen 1 of 2 keer in je leven. Om je dichterbij te brengen. En om je te laten zien dat er in die route een man uit 1000 is. Een afgezant die de losprijs heeft betaald. Alleen al dat maak je zo klein. En hij wil je dan zo graag leren. Hij wil je zo graag psalmen leren zingen in de nacht. En hij wil je met wijsheid begiftigen, zodat je die weg gaat begrijpen. Gods weg is hoger dan onze weg. En hij wil je leren om die weg te begrijpen. Hij geeft wijsheid. Hij geeft inzicht. En hij geeft rust. En hij geeft je zijn ontzagwekkende heerlijkheid. En als je dat op een rijtje zet, dan heb je een goede dag. In de prut. Ik kan me niet goed indenken. Ik kon me dat nooit. Toen Paulus en Silas net een pak slaag kregen en daar een liedje gingen zingen. 'S nachts, nou, ze hadden wel wat anders te doen, zouden wij zeggen. Maar nu, ik begrijp het een beetje. Ik heb niet zoveel meegemaakt. Het gaat niet over wat ik meemaakte of zo. Of dat ik hier even de held uithang. Want dat is niet zo. Maar ik wil u wel graag vertellen wat die vierde vriend betekent in dit Jobboek. Dat in die moeilijke situatie waarin Job terechtkwam. En u begrijpt, als je dit gehad hebt, dit stukje onderwijs van die vierde vriend, dat de Heer in hoofdstuk 38 vers 1 ineens begint, daarna antwoordde de Heer Job uit de storm. Wie is hij die mijn raad duister maakt? En waar was u eigenlijk, vers 6, vers 4, toen de aarde gegrondvest werd? Nou ja, zo gaat dat verder dan. Dan gaat de Heer zelf spreken. Maar dat is de basis voor het onderwijs van Yahweh zelf gelegd. U voelt aan dat als die basis er is, dat wat God dan nog daarbij gaat zeggen, heel erg dubbel dik bijna overkomt. En ook binnenkomt. Ook een plek krijgt in je denken. Dat gebeurt. Die ontwikkeling is heel hard nodig. Je kunt nu vandaag de dag schreeuwen om, als er wat moeilijkheden dingen zijn, of persoonlijke dingen, ja, dan moet er genezing komen, of dan moet er dit, en we moeten dit, van alles. Het wordt heel druk allemaal. Maar dit element, in de moeilijke omstandigheden, ja, ik moet eerlijk zeggen, dat mis ik een beetje. Dat hoor ik nooit. En daar wil ik graag een pleidooi voor houden. Dat we hier ook eens aan denken. Daarom die extra benadrukking van de dienst van de vierde vriend in Jobs leven en in Jobs boek. Wat een prachtig boek heb u in uw handen. Ik was er zo blij mee vanmiddag. Toen ik het nog een keer voor de slot, bij mij werkte het heel langzaam. En dan krijg je een soort fine-tuning op de laatste dag. Zo werkt het in mijn denken. En toen dacht ik, ben je toch blij met zoiets? Schitterend. Dan kan ik om janken, zo blij. Zo fijntjes wordt die vierde vriend hier gebruikt om Job te bemoedigen. Niet om hem nog een keer de verkeerde dingen voor te houden. Dat kunnen we heel goed. Toen was je fout en daar ging het ook mis. Dat gaat heel goed. Maar dit iemand voorhouden is een heel ander verhaal. En dat mag je doen. Naar jezelf toe en naar je omgeving toe. In de gemeente waar je bent, daar mag je van hem spreken. En dan gaat God verder. Dat beloof ik je. Dat is ook het onderwerp van de volgende keer. Maar dat gaat gebeuren. Wat een zegen hebt u met zo'n Bijbelboek. Amen. Vader, dank u wel dat u zulke dingen aan ons gegeven hebt. Dat u zo'n kostbaar geschenk aan gelovigen van vandaag geeft. Dat u de Heilige Geest gaf die ons die dingen nu al duidelijk wil maken. En dan voelen we het ook aan dat, zoals die vierde vriend een soort opstap was voor de openbaring van Jahweh zelf, en Johannes de Doper een voorloper was van de Heer Jezus, dat de Heilige Geest ook vandaag deze dingen in ons hart wil bewerken, zodat we, als we hem zien, dubbel in het was luisteren en genieten. We willen u danken voor zulke prachtige beelden, voor zulke schitterende dingen in het Oude Testament, tot onze lering, tot onze groei, geestelijke groei gegeven. We danken u. Dank u voor de Heer Jezus, die dat zelf ook liet zien. Hij kwam in al die moeilijkheden. Hij zat, was alles kwijt. Hij had niks meer. En toch, psalmen zingen in de nacht. Hij heeft God geprezen. We willen u hartelijk danken. Als de Heer Jezus met de discipelen de lofzang zingt in de bovenzaal op weg naar Gethsemane, dan horen we hetzelfde. We danken u ervoor en prijzen uw naam voor uw Zoon die dit ook waarmaakte, die dit ook toonde. Dank u wel, Heer Jezus, voor wie u bent. Dank u wel, Vader, dat u Vader wilt zijn. Dank u wel, Heilige Geest, dat u in ons woont en dat u in ons dit wilt gaan bewerken. Vanavond nog en vannacht ook. We danken u in zijn naam.